Oké, komt-ie.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 171 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Met, het wordt eentonig, alweer een bijzondere aflevering. Met dit keer aandacht voor drones.
Ja, Floris, en we gaan het specifiek hebben over de rol van drones in de Russische oorlog in de Oekraïne. En een van de drones waar Oekraïne erg blij van wordt, dat is de veel bezongen Bayraktar.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар.
Байрактар. Ja. Ja, wat kunnen ze dansen, hè, die drones?
Zeker, zeker. Ik vraag me af of onze gast van vandaag dit nummer kent.
Ik ken het nummer, maar het is niet mijn favoriete nummer.
Nee, ik wou zeggen, al die wapens die van buitenaf komen, want dit is Turks, ja, die worden bezongen in Oekraïne, ja, natuurlijk. Hè? Ja. Van HIMARS tot Bayraktar.
Ja. Ja, je hoorde even de stem van Mark Voskuil. Dat is onze eregast vandaag. Hij is hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. En is bij ons in de studio om over die drones, waaronder deze Bayraktar, te spreken. Toch, Jan?
Ja, zeker. En we nemen nog heel even wat kleine berichtjes door voordat we daar uitgebreid over komen te spreken. Allereerst, Floris, ik kreeg een voicebericht van onze gast van de vorige aflevering, niet. Michiel Driebergen.
Wat heeft hij nou weer te zeggen?
Kameraden, groet uit Kharkiv. Wat hoor ik nou? De meest gedownloade, de best beluisterde aflevering ooit. Dit is trouwens de kerk in Kharkiv. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maak jullie een grapje? Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij om dat te horen. Ik herinner me de eerste aflevering nog, jongens. Ging over gasleiding. Liep het toen van Lviv naar Moskou, hè? Altijd onthouden. En ik hoor dat er een BNR-accessoire naar me toe komt. Nou, ik kan niet wachten. Tot de volgende, jongens. En van harte jullie ook.
Ja, Geert-Jan, jij hebt een wisselbeker in het leven geroepen. Die staat nu nog bij Tony van der Tocht, omdat hij de meeste
downloads
had. Nee,
die heeft Tony nog steeds niet gehad van mij.
Oh, maar dan moet je dus nu naar Kharkiv met die wisselbeker.
Ja. Of Den Haag of Kharkiv, inderdaad. Nee, Tony, als ik je binnenkort in Den Haag tref, dan krijg je eindelijk die wisselbeker. Mag je hem één keer aanraken en dan gaat hij naar Kharkiv. Okay. Want de vorige aflevering met Michiel Driebergen is de best beluisterde, meest gedownloade perestrooikast ooit. Dus voor wie dacht dat er een soort oorlogsvermoeidheid vanuit de media zou zijn. Nou, die komt in ieder geval wat de perestrooikast betreft bedrogen uit. Want ongelooflijk veel reacties op die podcast aflevering met Michiel vorige keer was dat.
Ja, en ook met die van Tony over Afghanistan, wilde ik zeggen, over Kazachstan. Ja. Terug naar de drones. We willen graag weten van Mark welke rol die spelen in de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. En ja, als hij zo'n fan is van drones, om het zo maar te zeggen, vraag me eraf, zit je elk weekend te spelen met drones? Mooie natuurbeelden die je dan online zet?
Nee, dat valt wel mee. Ik ben meer een luchtvaartenthousiast, zou ik het zo zeggen.
Oké, maar drones vallen misschien tegenwoordig wel in de luchtvaart?
We hebben het altijd over drones, maar ja, onbemande vliegtuigen, die zijn er eigenlijk van heel klein tot heel groot. Mm-hmm. En in de media hebben we het vaak over drones. Dan denken mensen vaak inderdaad aan dat speelgoed wat uit de winkel komt. Kleine quadcopters. Maar ja, we hebben het ook over hele grote toestellen met een spanwijdte van 20 meter. Die gewoon via satellietverbindingen worden bestuurd door daadwerkelijke piloten. Dus.
Ja, ik erg me trouwens kapot aan dat gezoem van die kleinere. Dan loop je door de duinen of lig je op het strand en dan...
Ja.
Geert-Jan, jij wil het graag hebben over drones. Waarom?
Ja, omdat ik me helemaal niet erger aan dat gezoem als ik lekker lig te zonnen in de duinen.
Nou ja, zeg, lig je wel wat te zonnen in de duinen? Een duimpannetje zeker?
Nee, nee, dat gebeurt niet inderdaad. Nee, maar ik ben een week geleden teruggekomen uit Oekraïne. Jij gaat er binnenkort weer heen. En nou, uit de gesprekken die ik had in ieder geval, merkte ik dat drones een een steeds grotere rol gaan spelen in die oorlog wat Oekraïne betreft. En er is vanuit Nederland veel aandacht geweest voor de Iraanse drones die Rusland dan gebruikt. Om bijvoorbeeld de luchtafweer van Oekraïne uit te putten. Tegelijkertijd die Bayraktar werd aan het begin van de oorlog, dat is nu denk ik een jaar geleden ongeveer, dus veel bezongen. Maar van de Oekraïnse kant bleef het daarna een beetje stil. In de massamedia in ieder geval. Als je wat meer de specifieke media opzocht, dan las je wel het een en ander over die Chinese DJI's, die dan wel veel gebruikt worden, die consumentendrones. Maar ik hoorde in ieder geval, dat viel mij op in Oekraïne laatst, dat er dus een droneleger klaarstaat. Dat heel veel vrienden van mij heel erg bezig zijn met die drones. Omdat zij doneren aan het leger, aan het Oekraïense leger. Dus ze hebben twee banen bijvoorbeeld, daar verdienen ze de kost mee. Nou, onderhoud, het leven is duur in Oekraïne nu. Maar ja, ze willen toch ook bijdragen aan die oorlog. En dat gebeurt dan als volgt. Dan doneer je aan bijvoorbeeld het leger of Army of Drones. En dan zijn er dus ook allerlei, nou, bijna virtuele cadeautjes van die schatkistjes, waar ze dan eigenlijk een heleboel van het geld zogenaamd instoppen. En één keer in de zoveel tijd, dan is er weer een target gehaald, hè, met die crowdfunding. Dan is er weer zoveel geld binnengehaald. En dan wordt dat schatkistje dus opengemaakt. En dan vliegt daar heel vaak een drone uit. Dus een heleboel Oekraïners die dragen bij aan drones. Maar ik ben toch benieuwd wat ze dan voor betekenis hebben in deze oorlog. Want ja, leuk dat gezoem bij jou in de duinen, vind ik dan. Maar wat kun je ermee? En ik ben erin gedoken, jij bent erin gedoken. Maar ja, Mark is toch de expert. Ook al is hij hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Tegenwoordig vallen drones daaronder, zoals jullie net bespraken.
Ja, dus eigenlijk, we hebben geen intro meer nodig. Maar nog even dit. Wat kan allemaal worden besproken de komende periode in Perestrojkast? Alles toch?
Ten oosten van de rivier de Elbe. Boven de rivier de Elbe. Want we hebben het deze aflevering over het luchtruim. Maar de komende weken, maanden, jaren zal er dus nog van alles de revue passeren.
Ja, en wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zijn we dat nog wel of moeten we meer
beetje.
Oké, heel goed. Zo werkt het in de praktijk inderdaad. Het klinkt mooi, maar in de praktijk werkt het anders. En abonneer op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrojkast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrojkast. Oekraïne ziet ze vliegen. Niet figuurlijk natuurlijk, maar wel letterlijk. Duizenden drones in de lucht. Volgens de Oekraïnse overheid is het land de afgelopen maanden hard bezig geweest met het opbouwen van een heus droneleger. Oekraïne beschikt over veel verschillende soorten drones, waarvan de, die noemden we al, Turkse Bayraktar een hele belangrijke is, zeker in het begin.
Maar naast dat soort militaire drones van andere landen lijkt Oekraïne zelf ook militaire drones nu te ontwikkelen. En er wordt heel veel ingezet op consumentendrones die je gewoon nog in de winkel kan kopen. Ook al hebben de Chinezen gezegd, we verkopen ze niet meer aan de Russen of aan de Oekraïners. Je hebt ze in de winkel en zo wordt er gedoneerd of gedroneerd, kunnen we deze aflevering beter zeggen. Oekraïne wil dat ook graag, hè, dat wij hier gaan winkelen voor die drones. Want ze proberen die drones zoveel mogelijk te gebruiken en ook met crowdfunding acties, zoveel mogelijk van die kleine onbemande vliegtuigjes dan te bemachtigen. Alleen, wat kun je er dan mee? Dat is dan toch een grote vraag die ik heb met zo'n huistuin- en keukendrone. En wat kun je met die militaire drone en hoe verhoudt zich dat tot de Russische drones? Ja. Dat en meer gaan we vragen aan, nou ja, de drone-dokter eigenlijk, hè? Mark Voskuil.
Ja, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. Maar dat is geloof ik nu wel duidelijk voor de luisteraar. En hij houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar onbemande vliegtuigen. En is gepromoveerd op een onderzoek naar slimme software voor helikopters. Ben ik nog wat vergeten, Mark? Of moet ik er nog wat aan toevoegen?
Nee, dat is redelijk compleet. Ik vind die nieuwe term wel aardig. De drone-dokter.
De drone-dokter. Ja, ik zou zeggen, zet hem op je visitekaartje.
Dat zal ik doen.
Of in je social media. En dan weet iedereen je te vinden. Word druk hierna, hè, na deze aflevering. Dan,
ik hou mijn agenda vrij.
Precies, heel goed. Maar eerst even de actualiteit. Want ja, Geert-Jan, dat houdt eigenlijk ons iedereen bezig. Die gelekte documenten uit het Pentagon.
Ja, en ik denk dat dat voor een deel ook wel de expertise van Mark raakt. Want in die gelekte documenten, daarin gaat het veel over de oorlog in Oekraïne. En ja, het lijkt ook wel te gaan over het terrein van Mark, over de lucht. Misschien een klein deel over drones, maar verder natuurlijk over die Oekraïnse luchtafweer die eerder door Rusland en door Russische drones zijn uitgeput. Viel jou nog iets nieuws daaraan op, Mark? Of wisten we eigenlijk alles al?
Als we inderdaad inzoomen op die luchtafweer, dat is denk ik wel een belangrijk iets. We zien vanaf het begin van de oorlog dat er eigenlijk een situatie is ontstaan, noemen we dan mutual air denial. En dat betekent eigenlijk dat de Oekraïense krijgsmacht, die ontzegt de Russische luchtmacht de toegang tot de lucht. Dus die kunnen daar niet vrij rondvliegen. En dat is omdat ze mobiele raketsystemen hebben, luchtdoelsystemen. Het hele land is verzadigd met MANPADs, Man Portable Air Defense Systems.
Dat zijn?
Ook wel die, misschien beter bekend, die Stingers, die Nederland ook gedoneerd heeft. Dus dat zijn luchtdoelraketten die je vanaf de schouder lanceert. En omdat dat hele land daarmee verzadigd is, en omdat die mobiele luchtdoelsystemen rondrijden, is het heel lastig voor de Russen om daar met hun gewone luchtmacht rond te vliegen en een luchtsteun te geven. Tegelijkertijd geldt het ook voor de andere kant. Dus Oekraïne kan ook niet goed gebruik maken van het luchtruim. Rusland heeft ook geavanceerde luchtverdedigingssystemen staan. En de Russische luchtmacht zelf heeft ook betere toestellen met betere geleide wapens aan boord. Dus beide luchtmachten kunnen geen gebruik maken van dat luchtruim. En als we dan terugkomen op die papers, daar staat bijvoorbeeld in dat er tekorten ontstaan aan munitie voor die luchtverdedigingssystemen. En dat is wel, denk ik, wel een belangrijke, want dat is wel iets wat in stand moet worden gehouden voor Oekraïne, om ervoor te blijven zorgen dat de Russen dat luchtruim niet kunnen gebruiken.
Mm-hmm. Dus maar daarvoor hebben die gelekte documenten niet nodig. Dat was eigenlijk al...
Nee, dat was inderdaad al wel redelijk bekend. Maar we richten ons er toch weer even op. Zo.
Ja.
Het is, als ik mag, wellicht zelfs nog in het voordeel van de Oekraïne. Want zo proberen ze het zelfs te spinnen nu. Dat ze aangeven, beste wereld, jullie zien hoe belangrijk het is dat wij nog meer luchtafweer krijgen. En op dit moment zien we dat Oekraïners getraind worden, hè, om Patriots bijvoorbeeld te kunnen bedienen. Of Iris-T. Of wat heb je nog meer? De NASAMS, geloof ik. Hè? Dan heb ik ze denk ik alle drie genoemd. De drie belangrijkste luchtafweer. Systemen. En dit is natuurlijk kat in het bakkie voor Oekraïne om nog een keer dat propagandapraatje te houden. Hè? Van jongens, we hebben spullen nodig. Kijk maar naar die papers.
Ja, misschien is er ook wel een soort van schuld die de Amerikanen nu moeten inlossen. Of iets van, sorry jongens, we moeten, jullie hebben gelijk, we moeten inderdaad wat meer geven. Of het is weer totaal anders, zoals deze oorlog ons wel vaak op het verkeerde been heeft gezet. Die drones, hè. Dat we even willen weten van hoe belangrijk zijn die eigenlijk geworden in dat luchtruim, in het Oekraïnse luchtruim?
Ja, die zijn zeker heel belangrijk geworden. Kijk, enerzijds zien we een oorlog die heel conventioneel is, met mensen in loopgraven. Tegelijkertijd zien we hele grote aantallen drones die worden ingezet. Er werd net al even dat Army of Drones Initiative genoemd. Daar wordt gesproken over dronaties dan van circa 3000 drones sinds het begin van de oorlog in een maand of 9. Dus dat zijn behoorlijke aantallen. En die drones die vervullen allerlei verschillende functies. En ik denk de belangrijkste functie is toch wel verkenning.
Mm-hmm.
Dus rondvliegen, kijken waar bevindt de vijand zich. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan kan daarmee worden bepaald, is het een doelwit? En dan kan er ook verder gehandeld worden. Dus als er bijvoorbeeld artilleriebeschietingen plaatsvinden, dan kan je met onbemande vliegtuigen goed zien van landen die artilleriebeschietingen op de juiste plek. Zo niet, kan je een beetje bijsturen. En door middel van die onbemande vliegtuigen kan dat veel sneller eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus die onbemande vliegtuigen maken eigenlijk de conventionele wapens die er al zijn een stuk effectiever op die manier.
Ja, want over die verkenningsdrones, vaak denken we aan drones aan die schieten of die inderdaad iets kapot maken. Maar over die verkenningsdrones, een paar keer aan het front geweest. En dan was een van de grote zorgen was inderdaad die verkenningsdrones. Ik kan me nog herinneren met een tankcommandant die keek tijdens het rijden naar de lucht of er geen Russische verkenningsdrones boven zijn hoofd cirkelden. Is dat iets wat wij, omdat we toch worden afgeleid door die drones die raketten afvuren, of in ieder geval die gebouwen of infrastructuur kapot maken, iets wat we vergeten, dat de belangrijke rol van die verkenningsdrones?
Ik denk het wel. Die drones die inderdaad geleide wapens afschieten, dus die Bayraktar aan het begin van de oorlog, vooral veel in het nieuws. Nu zie je ook veel commerciële drones die bijvoorbeeld een granaat droppen. En we zien die Iraanse drones die zelfmoord aanvallen. Zelfmoord tussen aanhalingstekens aanvallen. Mm-hmm. Uitvoeren. Die zijn veel in de media. Maar ik denk toch dat die verkenningsfunctie een stuk belangrijker is. Ja. Wordt veel breder ingezet. En dat ondersteunt alle andere middelen die de krijgsmacht
hebben. Hoe ver kun je met zo'n verkenningsdrone aan de andere kant kijken? 30, 40, 50 kilometer?
Nou ja, dat hangt er dus heel sterk vanaf over wat voor drone we het hebben. Heb je het over een huis, tuin en keuken drone, dan heb je het over misschien enkele honderden meters, kilometers. Maar als je het over de meer serieuze militaire drones hebt, die kunnen honderden kilometers vliegen. Mm-hmm. Ja. En die kunnen eventueel ook via beveiligde satellietverbindingen weer communiceren met het thuisfront. Mm-hmm. Dus dat, Nederland bijvoorbeeld beschikt over Reaper drones. Dat zijn hele grote onbemande toestellen met een spanwijdte van 20 meter. Nou ja, die kan je via een satellietverbinding over de hele wereld aansturen. Dus mm-hmm. Het hangt heel sterk samen met wat voor drone.
Ja. Daar komen ze misschien zo meteen nog even op. Anders gaan we meteen weer de diepte in.
Nou, of wil jij om even dan nog uit de diepte te blijven, Floris. Want ik hoor Mark al een aantal categorieën en soorten drones noemen. Maar Mark, zou je het toch even helder doen alsof wij jouw studenten zijn bijvoorbeeld. Zou je kunnen categoriseren hoe drones worden ingezet in deze oorlog? Dus verkenning, explosieven, luchtafweer uitputten. Kun je er een paar noemen?
Ja, dus we kunnen een heel aantal functies noemen. Verkenning hebben we net al genoemd. We kunnen denken aan aanvalswapens. Hè, dus ofwel door het lanceren van geleide wapens of het droppen van een ongeleid projectiel kun je een aanval uitvoeren. We hebben die loitering munitions, zoals dat dan heet in officiële termen. Dus dat zijn die zelfmoorddrones die een explosief aan boord hebben en die gewoon op het doelwit invliegen. Maar er zijn ook andere functies die misschien wat minder bekend zijn. Drones kunnen ook gebruikt worden voor elektronische oorlogsvoering. Dus dan vliegt er iets rond met bijvoorbeeld een systeem die de communicatie gaat verstoren. Je kan ook denken aan drones die als transportmiddel worden gebruikt. Dus die nemen een pakketje mee of iets anders om het te droppen. Een beetje afhankelijk van hoe groot die drone is, hangt het ook af.
Een pakketje?
Spulletjes. Ja, het kan van alles zijn. Munitie, voedsel.
Naar ver afgelegen troepen. Om
bijvoorbeeld.
Om te moeilijk te bereikbaar te bereiken zijn.
Ja. Dus dat zijn opties. Net werd in het begin al even genoemd dat die dingen een irritant geluid maken. Hè? Mm-hmm. Wat nu ook blijkt is dat als bijvoorbeeld Russische troepen dat geluid maken, dan heeft het al een psychologisch effect. Mm-hmm. Ook al doet dat drone misschien helemaal niks. Dat hebben we ook gezien in een... drones kunnen ook worden gebruikt als verzadiging van de luchtverdediging. Dus traditionele luchtverdedigingssystemen zijn ingesteld op het uitschakelen van bijvoorbeeld een jachtvliegtuig. Maar als je vervolgens met heel veel kleine drones ergens op afvliegt, dan weet zo'n luchtverdediging ook niet goed meer wat hij moet doen. Mm-hmm. Dus dat kan gebruikt worden op die manier. Je kan denken aan een afleidingsmiddel. Dus in een eerder conflict, Nagorno-Karabakh, hebben we bijvoorbeeld gezien dat Azerbeidzjan hele oude Russische toestellen heeft omgebouwd tot een remotely piloted aircraft. En die gebruikte ze gewoon om de luchtafweer af te leiden van de tegenstander. Mm-hmm. En we hebben soortgelijke acties gezien met die Bayraktar-drones. Toen met die aanval op dat vlaggenschip van de Russische marine.
Mm-hmm. Ja. Je noemde het al een beetje Nagorno-Karabakh. Als we kijken naar de oorlog nu in Oekraïne. Maar we zagen eigenlijk toen al die drones met het conflict tussen de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Toen eigenlijk al voor het eerst in een oorlog een grote rol spelen. Of...
Ja. Nou moet ik daar wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Zelfs al in de Vietnamoorlog heeft de Verenigde Staten duizenden onbemande vliegtuigen ingezet voor verkenningsacties. Hmm. Dus zo nieuw is het ook weer niet. En in latere conflicten zien we ook dat bijvoorbeeld de Amerikanen in Afghanistan die grote onbemande vliegtuigen heeft gebruikt om doelwitten uit te schakelen. Maar als je kijkt meer recent naar Nagorno-Karabakh, dan zien we toch wel dat het nu een veel meer wijdverspreid gebruik is van grote aantallen drones. En dan ook de wat kleinere types en voor meerdere functies. Mm-hmm. En in dat conflict had Azerbeidzjan eigenlijk een best wel geavanceerd arsenaal aan onbemande vliegtuigen. Mm-hmm. Die Bayraktar drones al eerder genoemd, maar ook loitering munitions van Israëlische makelij. Dus dat zijn die zelfmoorddrones. En die hebben ze eigenlijk best wel effectief ingezet tegen Armenië. Mm-hmm. Maar er moet wel bij gezegd worden dat Armenië had eigenlijk verouderde luchtverdedigingssystemen in kleinere aantallen die niet goed voorbereid hierop waren.
Ja, ja. Gert-Jan?
Nou, als ik daarop mag inhaken, want ik heb van
dat mag zeker.
Brigade-generaal Han Bouwmeester alvast een voorpublicatie gekregen. Van een wetenschappelijk artikel dat in NL Arms
dat hebben wij in
later dit jaar wordt gepubliceerd.
Ja,
wat zeg je, Floris?
Dat hebben wij in handen, dat geheim stuk.
Ja, geheim doorgekregen van de auteur zelf. Precies. En jij hebt volgens mij de eindredacteur Mark Voskel naast je staan in de studio. Dus nou, zo geheim is het allemaal. Maar in dat artikel, Mark, dat jij dus ook hebt gezien en waar we later een publicatie van kunnen lezen. Daarin staat ook dat die Turkse drones die geleverd zijn voor die operatie IJzeren Vuist. Wat Azerbeidzjan toen in september 2020 lanceerde. Dat wordt toch wel als cruciaal gezien. Kun je uitleggen waarom het gebruik van drones cruciaal kan zijn?
Ja, inderdaad. Dat staat mooi in dat stuk beschreven. En voor de geïnteresseerden, ik denk dat het één deze week beschikbaar is. En open source, dus iedereen kan het gewoon downloaden en lezen. Het is geen geheim. Maar inderdaad, die Bayraktar drones zijn daar vrij grootschalig ingezet. En die toestellen die kunnen verschillende type geleide raketten lanceren. Dus dan denk je aan infrarood, radar of GPS geleide raketten. En dat werkt heel effectief tegen gronddoelen. Dus denk aan tanks, luchtverdediging, artillerie. Azerbeidzjan heeft dat vrij succesvol die Bayraktar ingezet. En dat toestel is relatief klein en licht. En het vliegt relatief langzaam. Dus die oude luchtverdediging, die Russische luchtverdedigingssystemen van Armenië waren daar niet goed op voorbereid. En ze hadden er ook niet heel veel. Dus met die twee factoren werd het mogelijk voor Azerbeidzjan om toch heel veel gronddoelen op die manier succesvol uit te schakelen. Mm-hmm. En dat heeft denk ik wel een belangrijke factor geweest in dat conflict.
Ja. En als ik dat mag aanvullen, wat je dan ook leest in het artikel van Han en ook wat toen in de media zag, was dat het ook in Turkije enorm werd gevierd. Hè? Die overwinning eigenlijk van Azerbeidzjan op Armenië. Omdat er territoriale winsten voor Azerbeidzjan in zaten. Die werden in Turkije gevierd mede door die Bayraktar. Omdat Turkije dus eigenlijk een succesvolle bondgenoot was geweest van Azerbeidzjan. Dat vond ik ook wel bijzonder. Want dat is toch ook een neveneffect van die drone inzet. Ik was nog wel benieuwd alleen, Mark, als we kijken naar de oorlog nu in de Oekraïne en die Russische aanvalsoorlog. In hoeverre is het gebruik van drones dan anders? Heeft het alleen maar te maken met er is een betere verdediging aan beide kanten? Of kunnen drones cruciaal zijn in deze oorlog? Laat ik hem zo stellen.
Wat ik denk is dat het grote verschil met eerdere conflicten is dat deze militaire en commerciële drones zijn vele malen goedkoper dan wat we in het verleden hadden. Dus dat maakt het mogelijk om voor eigenlijk alle partijen, dus niet alleen de grote landen in de wereld, maar ook de kleinere landen, om redelijk grote aantallen van dit soort toestellen aan te schaffen en in te zetten. Dat is denk ik wel een belangrijk verschil met eerdere conflicten. En als je grote aantallen van die drones hebt, dan kan je die goed gebruiken om de andere middelen die je hebt, dus artillerie, tanks, noem het maar op, om die toch een stukje effectiever in te zetten. Er werd net al even gesproken over dat Army of Drones Initiative. Er wordt gesproken over zo'n 3000 drones die zijn gedroneerd aan Oekraïne. En als je dan even terugrekent, kijk, zo'n drone heeft een redelijk korte levensduur in Oekraïne. Zo'n zelfmoorddrone heeft, ja, vanzelfsprekend, die maakt één vlucht en dan is het klaar. De kleinere militaire drones, ja, die gaan meestal ongeveer een week mee, een dag of zes. En de commerciële drones, die dus minder goed beschermd zijn tegen acties van Rusland, ja, die gaan een dag of drie mee. Dus gemiddeld gesproken gaat zo'n drone een dag of drie mee in een conflict. En als je dan 3000 drones inzet, ja, als je dan even terugrekent over een maand of 10, dan gebruik je ongeveer 30 drones per dag.
Mm-hmm. Zo. Dus,
nou ja, dat is een flink aantal. Maar op een heel groot conflictgebied, ja, valt het ook wel weer een beetje mee. Maar wat het voor mij aantoont, is dat het echt puur een gebruiksartikel is geworden. Dus die kleinere klasse van onbemande systemen, ja, dat is echt bijna een wegwerpartikel. Dat gebruik je en dan pak je weer een nieuwe.
Ja.
Dat is echt een verschil.
Zijn die drones een gamechanger? Of is het gewoon het extra wapen dat je al hebt naast vliegtuigen, naast tanks, naast artillerie?
Een gamechanger vind ik ver gaan. Ik denk vooral dat ze, zeg maar, de bestaande systemen een stuk effectiever kunnen maken. Dus als jij een artilleriebeschieting uitvoert, dan kan je heel snel terug horen van, moet ik een beetje aanpassen? Dus die hele keten van identificeren van het doel tot weer aanpassen, ja, dat gaat stukken sneller.
Mm-hmm.
Dus dat maakt een krijgsmacht een stuk effectiever. Het is niet direct een gamechanger, ja, maar we zien wel ook een aantal functies van die onbemande systemen die we eerder niet gezien hebben. Ja, en dat maakt wel dat er, ja, andere strategieën worden toegepast. En daar moeten we dan ook weer iets mee.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld.
Wat mijn indruk was, Mark, toen ik in Oekraïne was en sprak met de onderminister voor digitale transformatie, Dubinsky. Dat is dan de sous-chef van Fedorov, hè, die we veel in het nieuws horen. De digitale man van de Oekraïne. Dubinsky gaf eigenlijk aan dat als er een tegenoffensief dit jaar vanuit Oekraïne zou komen, en dat komt er, want anders zouden we niet al die tanks bijvoorbeeld leveren, dan zullen drones wel een essentieel onmisbaar onderdeel zijn van dat tegenoffensief. Daar wordt volgens mij wel op ingezet, al is het maar omdat je de mensenlevens mee spaart en al is het maar omdat er gigantisch veel dronepiloten nu in Oekraïne worden opgeleid en omdat je natuurlijk straks eind voorjaar of in de zomer ook veel betere weersomstandigheden hebt dan nu bijvoorbeeld de afgelopen weken, waarbij die drones veel meer verstoord worden. Dus gamechanger, oké, ik snap dat je dat niet zo ziet, maar zie jij het ook als een essentieel onmisbaar onderdeel nu van een succesvol tegenoffensief bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk het gebruik van drones in combinatie met alle ouderwets, dus aanhalingstekens middelen, maar ook het gebruik van elektronische oorlogsvoering. Als je dat goed geïntegreerd gebruikt, dat is denk ik wel essentieel voor een succes. Ja, ja.
En dan moet je dus alle drones gebruiken die er zijn. Van verkenning tot kamikaze tot...
Ja, ik denk dat ze moeten gebruiken wat ze voor handen hebben. Maar ja.
Ja. Als we zagen in vorig jaar zagen we die Iraanse kamikaze drones. Zag je Kiev binnenvliegen en neerstorten.
Ja.
Dat riep de vraag op hoe kun je daar tegen verdedigen. Dat deden de Oekraïners zo. Ja, we gaan het nu hebben over het klinkt als een videofilm.
Een soort Tom en Jerry geluid komt er hier bij mij binnen.
Het klinkt als een soort van een game dat je kan spelen. Maar het gaat een beetje de vraag van, ja, hoe kun je verdedigen tegen drones? Hier kwam inderdaad zo'n kamikaze drone binnenvliegen en stonden Oekraïners met Kalashnikovs klaar om ze proberen uit de lucht te halen. Later begrijp ik ook dat er een dat men werd opgericht een speciaal anti-drone team dat dan uitrukte als er een melding was gedaan en dan op zoek ging naar zo'n drone in Kiev om die uit de lucht te halen. Hoe moeilijk
en
is
Floris,
het?
Ja, ja. Ik korte aanvulling, ik hoorde van Victoria Koblenko dat in Odessa zelfs met tomaten werd gegooid richting drones.
Nou ja, ik weet niet of dat misschien werkt dat heel. Hoezo met tomaten?
Nou ja, dan moet je denken...
Dat hadden ze voorhanden.
Hard kunnen gooien.
Nou ja, hoe moeilijk is het om drones uit de lucht te schieten, uit de lucht te halen?
Je hoorde net dat geluidsfragment. Kijk, als zo'n Iraanse drone eraan komt, dat is overigens wel een interessante categorie, want dat is er een die Oekraïne niet heeft. Dus Een drone die zo'n 1500 kilometer kan vliegen met circa 20 kilo aan explosieven aan boord. Kijk, het punt is dat als je weet dat die drone er aankomt, dan kun je er redelijk goed tegen verdedigen. Kijk, tomaten is denk ik niet de beste optie, maar een snelvuurkanon werkt heel goed tegen zo'n systeem.
Snelvuurkanon?
Ja, zeg maar van die artillerie, een soort van gemechaniseerd machinegeweer op een soort van tank.
Maar je gaat niet in de stad dat...
Nee. Dus ja, dus dat werkt prima ter verdediging. Maar het grote punt is denk ik dat je wel moet weten waar die drones zijn. Mm-hmm. Ze hebben een gigantisch gebied. Ze kunnen zo'n 1500 à 2000 kilometer vliegen. Ja, wat als ze er 50 lanceren?
Tegelijk.
Ja, de berichtgeving zegt van ja, circa 80-90% wordt succesvol uit de lucht gehaald. Dat lijkt mij inderdaad aannemelijk. Als je ze ziet aankomen en je hebt de juiste middelen om te verdedigen. Ja, dat kan een snelvuurkanon zijn. Kan ook een luchtdoelraket zijn of een ander middel. Dan kan je ze uitschakelen. Maar het punt is dat er dan toch nog wel 10% door de verdediging heen gaat. En dat is denk ik het hele vervelende. Dat je ze allereerst moet... Ja, je moet ze detecteren over een heel groot grondgebied. Ja, en ze zijn redelijk klein. Hè? Dus ze vliegen laag, ze zijn klein. Ze maken dat vervelende grasmaaiergeluid. Maar het is niet als een standaard jachtvliegtuig of transportvliegtuig waar je hele radarsystemen voor zijn ingericht. Mm-hmm. Dus de essentie is wel dat je ze op tijd detecteert. Dat is denk ik het belangrijkste.
Maar dan is nog de vraag of je eruit de lucht kan schieten.
Ja, dan kun je ze uit de lucht schieten. Er zijn overigens ook andere middelen tegen onbemande vliegtuigen om ze tegen te houden. Je kunt denken aan bijvoorbeeld jammers. Dus als een onbemand vliegtuig navigeert op basis van GPS. Mm-hmm. Wat met commerciële drones heel gebruikelijk is. Nou ja, als je dan die signalen van GPS verstoort, ja, dan weet hij niet meer waar die is. Mm-hmm. Er zijn ook andere ontwikkelingen gaande dat je bijvoorbeeld met een laser de sensoren van zo'n drone doorbrandt. Mm-hmm. Nou ja, dat kan aardig werken, maar als het regent werkt dat ook helaas niet. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende verdedigingsmiddelen. En ik denk dat een moderne krijgsmacht moet eigenlijk een heel palet aan dat soort verdedigingsmiddelen hebben. Want je kan wel de bestaande luchtverdedigingssystemen gebruiken. En die werken misschien wel prima tegen zo'n onbemand vliegtuig. Maar ja, zo'n Shahed, zo'n Iraanse drone, kost circa $20,000 is de schatting. Ja, als je die neerschiet met een luchtdoelraket die misschien een paar ton kost, ja, dan is dat ook al een heel kostbaar iets.
Zie je dat daar?
Maar dat is wel wat er nu gebeurt, toch, Mark?
Ja. Kijk, als zo'n ding op je afkomt, ja, dan zou ik ook alles afvoeren wat ik ter beschikking heb.
Maar zie je dan wel dat Oekraïne of het Westen of de bondgenoten van Oekraïne daar nu proberen anders op te vinden? Dat ze met technologie of andere wapenverdedigingssystemen daar geschikt antwoord op hebben?
Ja, er is heel veel gaande in het wat dan heet het counter-drone initiatief. Dus allerlei systemen die deze onbemande vliegtuigen moeten kunnen detecteren en uitnemen.
Wordt die al ingezet of is het nog in ontwikkeling?
Wat ik wel een interessante ontwikkeling vind in Oekraïne is de ontwikkeling van een systeem dat heet Delta. En dat is een soort van battlefield management system, zeg maar een soort software systeem waar de eenheden toegang toe hebben. En via verschillende middelen kunnen mensen op de grond dan informatie aanleveren aan dat systeem. En met dat systeem krijg je dan inzichtelijk waar Russische eenheden zich bevinden, of er misschien zo'n Shahed aankomt vliegen. Mm-hmm. En dan krijg je goed overzicht van wat er allemaal gebeurt. Dat zijn innovaties aan Oekraïnse zijde die denk ik heel belangrijk en heel nuttig zijn.
Ja, maar het specifiek uit de lucht halen is dan weer een ander.
Ja, nou ja, je ziet in het veld wel elektronische systemen zoals die jammers. Die worden gebruikt tegen onbemande vliegtuigen ook wel succesvol. En ook gewoon de traditionele wapens zoals een snelvuurkanon.
Ja, want het bezoek waar ik was bij die tankbrigade, die zeiden ook van ja, als zo'n Russische verkenningsdrone is, dan proberen we die inderdaad op een manier af te leiden zodat hij de verkeerde kant op vliegt.
Ja.
Dat wordt inderdaad wel degelijk gebruikt.
Ja. Maar ja, dan misschien is het nog ook weer afhankelijk van wat er voor elektronica aan boord zit. Of dat lukt of niet.
Ja, ja. Ja.
Misschien nog één stap terug, want in Oekraïne dan noemen ze de luchtafweer. Hè, als ze die drones bijvoorbeeld uit de lucht halen. Dat noemen ze dan de PPO. De PPO was succesvol. En er is ook een app in Oekraïne, dat is de EPPO. Hè, de elektronische PPO. Dat is een initiatief waarbij dan burgermeldingen worden gecombineerd met radardata. En daarmee kunnen dus vijandelijke drones en raketten en vliegtuigen en helikopters. En eigenlijk alles waar Mark verstand van heeft. Dat kan dan eerder worden gedetecteerd. Dat is dan wel een stap ervoor, hè? Het lost niet het probleem op van met hele dure luchtafweerraketten goedkopere drones uit de lucht halen. Maar ja, je krijgt wel de indruk dat Oekraïne in deze oorlog zoveel mogelijk digitale middelen inzet als ze maar kunnen.
Ja, dat is zeker zo. En dat doen ze denk ik ook op een hele innovatieve manier, voor zover ik dat kan beoordelen.
Mm-hmm. We hebben het eigenlijk nu vooral over de Oekraïnse kant. We hebben daar een mooi draaiboek van gemaakt, maar volgens mij loopt het een beetje door elkaar. Maar volgens mij hebben we de Oekraïnse kant wel behandeld, toch, Geert-Jan? Of heb jij nog... We willen ze ook weten hoe de Russen drones inzetten.
Ik heb nog één vraag over de Oekraïnse kant, maar die mag misschien ook straks. Mag jij, dan stel ik hem aan jou, Floris. Dan mag jij bepalen of je hem gelijk aan Mark stelt of
niet. Ik dacht
dat ik
meteen ook het antwoord dan moest
doen. Zullen we het zo doen? Erop.
Ja, dat is goed. Kom maar door.
Nee, want we moeten het nog hebben over een drone leger waar Oekraïne aan werkt. En wat drone eenheden dan precies zijn. En Fedorov en Dubinsky die slaan toch vol op de trom. Alleen ik kan me er geen voorstelling bij maken. Want ja, weet je, gedurende deze oorlog leren steeds meer mensen hoe het ook alweer zit met militair jargon. Wat is een eenheid? Wat is een brigade? Noem maar op. Maar hoe werkt dat dan bij drones en bij een drone leger? En je hebt drone piloten. Dus wat heb je dan nodig? Maar misschien is dat iets dat we dan op het eind moeten doen. Omdat we dan
toch
wat meer kunnen kijken naar het offensief nog.
Nu je hem toch aanstipt. Want we hebben er al een beetje over gehad, hè, over het drone leger.
Ja.
Dus stel je vraag maar aan Mark meteen. Of Mark heeft goed opgeluisterd en weet het antwoord meteen aan.
Wanneer is het een succesvol drone leger, Mark? Hoeveel eenheden moet je dan hebben? Want ik weet ook niet wat een drone eenheid eigenlijk inhoudt.
Ik denk eigenlijk, nogmaals nuanceren. Dat drone leger, die 3000 drones, ja, er worden er 30 per dag dan verbruikt. Mm-hmm. En dus het is niet zo alsof je een enorme drone troepenmacht eraan ziet komen of zo. Ik denk vooral dat alle gebruikelijke eenheden binnen een krijgsmacht moeten worden uitgebreid met drone-eenheden. Dus eigen drones voor verkenning, maar ook detectiemogelijkheden voor als de tegenstander drones gebruikt. En ook eventuele middelen om zo'n vijandige drone uit te schakelen. Dus eigenlijk moet dat een integraal onderdeel worden van alle eenheden op de grond.
Mm-hmm. Of is het noemen, het leven roepen van zo'n drone leger niet ook een beetje een leuke voor de publieke tribune, voor de PR? Het klinkt stoer, mooi, maar in de praktijk is
het
anders.
Ik denk dat het dan dat wel een beetje is. Ja, als je naar die website gaat waar ze die fondsen werven, dan zie je ook Luke Skywalker die het ondersteunt.
Luke Skywalker. Ja, goed, ja. Nee, je hebt in Oekraïne heel levendig Star Wars wereld die ook meedoen aan verkiezingen inderdaad. Dan moeten we toch even over de Russische kant. Wat die doen met hun drones of met drones. We hebben het natuurlijk al wel gehad over die kamikaze drones die uit Iran worden gekocht en dan worden ingezet. Laten we even beginnen bij de huiskijken teunen keuken drones. Gebruiken de Russen
ook... teun van de keuken zeggen?
Ja, zoiets ja. Ik haal alles door elkaar. Gebruiken de Russen ook dit soort consumenten drones?
Daar heb ik minder van gezien. De Russen gebruiken wel heel veel een type dat heet dan een Orlan 10. Nou ja, dat past hier ongeveer op deze tafel. Niet zo'n grote drone, maar wel een
tafel van 2x3 ongeveer.
Ja, we kunnen dat natuurlijk niet zien thuis. Nee. Maar het is 2-3 meter spanwijdte. Gewoon een redelijk lichte drone. Die voor met name weer voor die verkenningsdoeleinden wordt ingezet.
Mm-hmm.
Daar worden grote aantallen van gebruikt. Als ik me niet vergis, dan is er gedocumenteerd dat er al meer dan 100 zijn uitgeschakeld door Oekraïnse zijde. En dat zijn min of meer bevestigde berichten. Dus de daadwerkelijke aantallen die zijn uitgeschakeld zullen een stuk hoger liggen. En de daadwerkelijke aantallen die worden ingezet zullen dan ook een stuk hoger liggen.
Mm-hmm.
Dus die gebruiken zij heel veel. ja, wat de Russen minder gebruiken, is iets als een Bayraktar-achtige drone. Dus de wat grotere drones die geleide wapens kunnen lanceren. Russen hebben ook niet, zoals het Westen, hè, Nederland, Amerika, Engeland, van die echt grote onbemande drones die ze kunnen inzetten met geleide wapens. Ja, dus die op grote hoogte rondvliegen met hele goede sensoren. Je kan het eigenlijk zien als een geavanceerde versie van zo'n Bayraktar. Dat hebben de Russen niet.
Mm-hmm.
Maar ja, wat ze nu dus wel heel veel inzetten, dat zijn die Iraanse drones.
Mm-hmm.
Die zijn heel goedkoop.
Wat zijn die?
Ja, dus die Shahed, ja. die kamikaze drone. Mm-hmm. Ja.
Ja. En zien we ook Chinese drones aan de Russische kant?
Misschien nog één aanvulling op die Iraanse drones. Wat de Russen ook inzetten, dat zijn loitering munitions. Dus van die kamikaze drones. Maar die dan wat een stuk kleiner zijn. En die de eenheden in het veld gebruiken om rond te vliegen. En zodra ze een doel zien, kunnen ze toeslaan.
Mm-hmm.
Dus die zijn wat slimmer. Die kunnen beter achter een doel aangaan. En die worden niet over gigantische afstanden gelanceerd. En die worden bijvoorbeeld geproduceerd door het moederbedrijf van Kalashnikov.
Mm-hmm.
Dat is zeg maar de Kalashnikovs van de toekomst zijn mm-hmm. dat. Dus die zetten ze ook nog wel in.
Ja.
Ja. Nou ben ik je vraag kwijt.
China.
Ja.
Zien we Chinese drones?
Interessant genoeg zie je, als we het niet hebben over die hele kleine Chinese drones. Er zijn ook grotere Chinese drones met een serieuze spanwijdte die eigenlijk voor commerciële doeleinden zijn bedoeld. En we hebben een paar keer gezien dat aan Oekraïnse zijde ze hebben geprobeerd om zo'n type drone eigenlijk op dezelfde manier in te zetten als die Iraanse kamikaze drones.
Mm-hmm.
Dus die kunnen dan een stuk langer vliegen en die worden dan gebruikt als zelfmoorddrone. Maar dat is in veel kleinere aantallen. En de Chinese fabrikanten zijn er ook niet heel erg te spreken over.
Ja, maar dat is Oekraïne. Maar
dat is Oekraïne,
gebruiken de Russen Chinese drones geleverd door China, geleverd door het Chinese leger, krijgsmacht?
Ik heb daar geen bevestiging van gezien.
Mm-hmm.
Nee.
Ik las in een onderzoek, Mark, van een Amerikaanse die heel veel naar drones kijkt, dat het wat China betreft echt vooral, dan kom je echt vooral uit bij de DJI, bij de consumentendrones die zowel de Oekraïne als Rusland worden gebruikt en opgekocht.
Ja.
Maar die China dus niet meer zegt te willen leveren aan beide landen, dus niet officieel. Dus volgens mij zit het daarbij, in ieder geval bij de lijstjes die ik heb kunnen vinden. En ik vind wel weer interessant wat je zegt over die Orlan. Want die komt uit de fabriek in Sint-Petersburg, als ik het goed heb. Nou is Oekraïne ook zelf bezig met het ontwikkelen van eigen drones. Dus je krijgt ook steeds meer eigen makelij waarop wordt ingezet. Maar dan las ik ook dat er in Tatarstan moet er ook een grote Russische dronefabriek komen. Alleen ik kan niet zo goed inschatten wat daar voor drones moeten worden geproduceerd. En ja, of dat ook goed geïntegreerd wordt bij het Russische leger. Want dat is wat jij ook nog zei. Hè? Aan de Oekraïnse kant lijkt het erop dat wat ze hebben, dat ze dat wel zo goed mogelijk proberen te integreren. Aan Russische zijde is dat volgens mij een terugkerend probleem. De integratie van ongeveer alles. Combined arms, dat lukt eigenlijk helemaal niet zo goed.
Ja, ja. De geografie van Rusland heb ik niet heel goed voor ogen. Wat ik wel weet is dat, dus ik weet niet of we het over dezelfde fabriek hebben. Wat ik wel weet is dat er plannen zijn voor een fabriek waarin die Iraanse drones in Rusland geproduceerd worden.
Ja,
mm-hmm. Dan kunnen ze eigenlijk grote aantallen van die toestellen blijven fabriceren. En je zei net al combined arms, dat is heel belangrijk. Maar ja, juist voor dit type drone, hè, die zo'n 2000 kilometer vliegt, is dat niet zozeer van belang. Hè, die lanceer je, die stuur je naar een doelwit toe. Er zit ook communicatiemiddelen aan boord, dus ze kunnen eventueel nog het doelwit aanpassen tijdens de vlucht. Maar ja, die lanceer je toch op een redelijk domme manier, zeg maar. Zonder dat je echt de integratie hoeft te zoeken met je hele krijgsmacht.
Mm-hmm.
Ja, maar die drones, die Iraanse drones, ook als Rusland ze zelf gaat produceren. Daarbij is mijn vraag, dan win je daar een oorlog mee? Terwijl aan de Oekraïnse zijde proberen ze daadwerkelijk met behulp van drones een Gebieden weer te bevrijden, hè, die Rusland dan heeft ingenomen nu van hen. En ik vraag me af of je met die Iraanse drones, doe je vooral eigenlijk aan vernietiging. Maar dat werkt zo solitair, dat heeft eigenlijk niks met het verloop van het slagveld op de grond te maken.
Nee, klopt. Je gaat daar inderdaad doelwitten als een energiecentrale mee aanvallen. Of misschien doelwitten in een stad op lange afstand. Dus dat, ja, dat zal een effect hebben, maar het heeft niet dat effect aan de frontlinie, wat je net noemde.
Dus het past eigenlijk lijkt wel in een traditionele Russische oorlogsvoering. Veel vernietiging.
Ja, daar past het goed in. Maar het vervelende eraan, dat is het kostenaspect. Dus dit nieuw type wapen kan je een beetje vergelijken met een kruisraket in zekere zin. Maar ja, ik zei net al, 80-90% van die toestellen wordt uitgeschakeld. Ze zijn zo'n $20.000 per stuk. Nou ja, dus als je er 100 lanceert, dan raken er ongeveer 10 het doel, als er ook nog een paar misgaan. Mm-hmm. Dus voor 2 miljoen euro heb je 10 keer een succesvol luchtaanval. Ja, vergelijk dat met een geavanceerde kruisraket, zoals bijvoorbeeld de Tomahawk van de Amerikanen. Nou ja, dus één zo'n raket kost zo'n 2 miljoen euro. Dan heb je ook nog een fregat of een onderzeeër nodig om het te lanceren. Dus kostentechnisch is het wel een heel effectief middel.
Ja. Zie je dat Rusland produceert drones of is mee bezig fabrieken op te zetten? Wat doet Oekraïne aan eigen drones? Wat maken zij?
Oekraïne maakt zelf zijn eigen drones. Dan hebben we het over wat kleinere types. En het is eigenlijk best wel een breed spectrum. Ze gebruiken Oekraïnse drones. Ze hebben ook Poolse loitering munitions. Dat van die kleinere kamikaze drones. Ze hebben Turkse systemen, Israëlische drones. Dus het is eigenlijk een heel breed palet. Maar wat ze zelf bouwen, ja, dat zijn toch de wat kleinere drones. Ja.
En welke drones zijn, wat voor drones zijn dat dan?
Dan heb je het over types die vergelijkbaar zijn met zo'n Orlan 10. Gewoon een normale vleugel, een kilo. Of maar niet de grotere.
Met projectielen, met af te vuren. Type drones hebben we dan over, bedoel ik eigenlijk?
Die toestellen die loitering munitions die een zelfmoordaanvallen uitvoeren. Oekraïne produceert die ook. Maar dat zijn toch de kleinere systemen. Mm-hmm. Dan moet je denken aan een paar kilo explosieven of ter grootte van een granaat. Ja.
Toch hoor ik daar weinig van over die Oekraïnse zelfmoorddrones die worden ingezet.
Ja, er is eerder ook al genoemd dat de Amerikanen die zouden Switchblade loitering munitions aanleveren. Rugzak. Ja, mm-hmm. Er zijn verschillende varianten, maar die lanceer je, die kan je inderdaad gewoon meenemen in je rugzak bij wijze van spreken en in het veld lanceren. En dan kan je gewoon met een soort van iPad kijken door de camera van dat toestel. En als je een doelwit zit, dan val je daarmee aan. Maar daar is eigenlijk heel weinig over naar buiten gekomen in de media. Of die ook daadwerkelijk succesvol zijn ingezet en waar. Ik kan niet goed beoordelen of of ze zijn ingezet. En als ze zijn ingezet, ja, misschien willen ze niet laten weten dat succesvol gebeurt.
Ja. Gert-Jan? Kom aan het einde.
Ja, wat ik heb geleerd.
Wat heb jij geleerd vandaag? Nu net van
Mark. Uh-huh. Voordat we de laatste 2-3 vragen stellen om af te ronden. Is volgens mij dat als je het hebt over de drone-oorlog. En de inzet van drones bij deze oorlog. Dat Oekraïne het devies heeft. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus wij hebben misschien niet de beste of de meest krachtige drone, maar we proberen ze dan maar zo slim mogelijk en waar het kan geïntegreerd in te zetten. Ook binnen dat hun krijgsmacht ook veel beter kan manoeuvreren, hè, dan de Russen doen. En dat de Russen hun drones inzetten met het idee van lange halen snel thuis. Dat is eigenlijk hoe ik denk ik de woorden van Mark op het gebied van drone inzet zou moeten samenvatten.
Ja, dat is denk ik een mooie samenvatting.
Hij knikt en lacht. Hij is helemaal blij met een oplettende leerling.
Maar ja, wie wint er dan? Wie wint er dan?
Ja, dat, als we dat wisten, dan... als je dat 1,5 jaar geleden had gevraagd aan een willekeurige militaire analist, had iedereen gezegd dat het binnen enkele weken klaar zou zijn geweest. Mm-hmm. Die vragen durf ik niet te beantwoorden.
Nee. Kun je wel de volgende vraag wel beantwoorden?
Ik hoop het.
Hebben we nog wel jachtvliegtuigen, F-16's, F-35's, noem ze allemaal maar op, MIG, zo meteen nodig? Of kunnen we drones, als die steeds geavanceerder worden, het werk laten doen?
Die hebben we zeker nog nodig. Dus ik zie die onbemande vliegtuigen meer als een soort van aanvulling. Mm-hmm. En we zien overigens ook dat die jachtvliegtuigen, er is een trend gaande, dat die bijvoorbeeld een wat ze dan noemen een loyal wingman krijgen. Dus dan heeft zo'n jachtvliegtuig een onbemand broertje of zusje naast zich vliegen, mm-hmm. Die ingezet kan worden. En we zien ook dat...
Hoe dan? Wat dan?
Dan heb je eigenlijk een onbemand jachtvliegtuig. Die eigenlijk met meer autonomie zelf bijvoorbeeld een luchtgevecht kan voeren. Dat is nu nog meer in de ontwikkelingsfase. Maar in Amerika zie je bijvoorbeeld dat ze een F-16 hebben omgebouwd. Mm-hmm. Daar testen ze eigenlijk allerlei autonome systemen in. Om te kijken of dat toestel dan zelf allerlei missies kan gaan uitvoeren. Mm. Dat is nog niet operationeel. Die standaard jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen, die heb je nog steeds gewoon echt nodig. Mm-hmm. Die onbemande systemen, dat is meer een aanvulling.
Ja.
En Mark, wanneer gaan we, want dat is wat ze in Oekraïne ook tegen mij zeiden, die onderminister van digitale transformatie, die zegt dan van ja, hoe meer drones wij hebben, hoe minder mensenlevens het ons hoeft te kosten. Ik weet niet of je dat één op één zo kunt zeggen, maar gaan we denk je een veldslag zonder drones zien, of sorry, zonder mensen zien, tijdens deze oorlog bijvoorbeeld al? Kunnen we daarop vooruitlopen?
Nee, ik denk het niet. Zeker in deze oorlog niet. Kijk, je ziet vaak berichtgeving over dat de toekomst, dat er veel meer autonome wapensystemen worden gebruikt en dat er inderdaad een soort van veldslag plaatsvindt tussen autonome legers, zwermen van drones die elkaar aanvallen. Uiteindelijk, als je een land inneemt, moet er nog steeds mensen op de grond staan die dat gebied innemen. Dus ja, mm-hmm. Ik denk dat we wel steeds meer gaan zien dat er meer onbemande systemen worden ingezet. Ik denk ook dat ze een hogere mate van autonomie gaan krijgen in de toekomst. Dus meer, dus dat je wat minder zelf dat ding zit te besturen, maar dat hij zelf wat onafhankelijker kan opereren en zelf beslissingen nemen. Dus dan wordt de operator van zo'n systeem meer een soort van manager die de drones aanstuurt of instructies geeft. Maar uiteindelijk zou je nog steeds gewoon de traditionele eenheden ook op de grond moeten hebben.
Ja, om echt gebied te bezetten, te veroveren, heroveren, te bevrijden.
Ja, wat Oekraïne nu wel nekt bij Bakhmut, in ieder geval de afgelopen weken, was dat het gewoon slecht weer was. En dat je ook ineens weer sneeuw had. En ik las ook een artikel daarover dat dronepiloten aangaven dat ze niet de steun konden bieden. Hè, met de verkenning en met de beelden die ze normaal wel zouden kunnen bieden. Dus als je verkenningsdrones hebt bijvoorbeeld, of je intelligence... Hoe noem je dat ook, verkenningsdrones trouwens, Mark? Die drones die de monitoring doen?
Nou ja, de terminologie die vaak wordt gebruikt is information, surveillance en reconnaissance. Dat is waar ze voor worden ingezet. Ja.
Ja, maar daar kan je dus wel een veldslag eigenlijk op verliezen. Als je niet meer over de informatie beschikt die jou een voorsprong gaf. Ik ben dan nog wel, misschien als ik nog één vraag mag stellen, Floris, in aanloop naar de volgende winter. Want we kunnen er donder op zeggen dat deze oorlog nog even doorgaat. En nu komt er misschien een periode aan dat je drones de komende maanden beter kan inzetten. Maar wat als het weer herfst wordt en wat als het weer winter wordt? Worden die drones zo doorontwikkeld dat je ook echt goede herfst- en winterdrones krijgt? Weer- en winddrones?
die drones die worden zeker doorontwikkeld. En hier moet je toch ook wel weer dat onderscheid maken tussen die commerciële drones, waar je gezellig een vluchtje mee gaat maken, en de militaire drones, die misschien toch wel heel andere type sensoren aan boord hebben. Mm-hmm. En misschien ook wel daadwerkelijk ontwikkeld zijn om juist met vervelende weersomstandigheden om te gaan. Dus militaire drones, die hebben niet alleen een standaard optische camera aan boord, Maar misschien ook een infraroodcamera of een radarsysteem.
Nou ja.
Oké.
Okay. Nou, wat fijn dat de drone dokter er was.
De drone dokter, we hebben... ik denk dat die vaak gevraagd worden door ons, of niet?
Ja, ik vond het leuk om hier te zijn.
Ik nou ja, je kan je wel afvragen waarom hebben we de drone dokter niet eerder uitgenodigd voor deze verheldering. Ik vind het echt hartstikke, hartstikke interessant.
Die vraag kan je dus, beantwoorden.
Veel dank, Mark. Geen dank.
Mark Voskuil, bij deze drone dokter, maar officieel hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. We eindigen met een mop, Mark. Joost komt zo tot ons met zijn traditionele mop. Heb jij een mop in gedachten? Over drones.
Ik ben daar echt heel slecht in moppen. Ja. Maar ik kan er wel goed om lachen.
Oké, dan is het goed.
Dat helpt.
Oké. Dan dank ik je wel, Mark, voor je komst.
En
voor je uitleg aan twee studenten.
Geen dank.
Een jonge Rus hoort op de radio dat er boven de luchthaven Sheremetyevo bij Moskou helemaal geen vliegverkeer meer is. Hij zegt, hoezo helemaal geen vliegverkeer meer? Mijn drone hangt er al de hele ochtend boven.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.